Ik wil met u gaan lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En dat doen we niet voor het eerst. Dit wordt de 11e keer dat ik daar met u over spreek. Het verveelt mij nog niet. En ik hoop ook u niet. Maar ja, u bent daaraan overgeleverd aan de man wat hij hier zo zegt. Filippenzen, het derde hoofdstuk vanaf vers 17. Het spiegelt een beetje. Vanaf vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u van ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun eerst in hun schande, en zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover het gedeelte uit het woord van de Heer. Mogen hij ons ook zegenen, bemoedigen hieruit. Ik heb 11 keer met u gesproken over een gedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En die hebben voorlopig wel één ding duidelijk gemaakt. En dat is dat deze brief vooral de gezindheid betreft van de gelovigen in de gemeente te Filippi. We zijn daar al een hele tijd geleden mee begonnen. Ik denk nog zelfs voor de coronatijd uit, zou kunnen nagaan, maar goed. Dat is iets wat de apostel duidelijk op het hart ligt. En het kwam tot nu toe neer op een viertal punten en ik herhaal maar weer, want daar ligt de kracht. Herhaal, herhaal, herhaal en dan begin je weer opnieuw. Herhaal, herhaal. We moeten het herhalen zodat het binnenkomt, zodat het blijft. De jongens van de reclame die weten dat precies. Al die blokjes die worden volgevormd bij radio en televisie om het maar te herhalen. Daar ligt kracht. En als eerste leerden we dat het erop aankomt om te onderscheiden waarop het aankomt. Wat is nu wezenlijk? Wat is de essentie? De gemeente. Wat bouwt op? Dat geldt voor ons privé natuurlijk. Je kunt privé natuurlijk ook alle kanten op waaien. Maar wat is nou de essentie in je privéleven, in jouw leven? Maar zeker ook met het oog op de gemeente. Weten we te onderscheiden waarop het aankomt? Het gaat niet om stokpaardjes in de gemeente. Het gaat niet om eigen gelijk in de gemeente. Het gaat niet om persoonlijk ideaal in de gemeente. Het gaat niet om persoonlijk genoegen of ongenoegen in de gemeente. Dat zijn bijzaken. Maar heel vaak worden ook in de gemeente bijzaken tot hoofdzaak gemaakt. Maar bijzaken drijven uiteen. Als je niet die hoofdzaak met elkaar duidelijk voor ogen hebt en houdt. Niet wat vind ik, maar wat zou Jezus hiervan denken? Wat zou de Heer Jezus hiervan zeggen? Hoe zou Hij doen? Hoe zou Hij hiermee omgaan? Dat is de hoofdzaak. Naar Jezus Christus zien, naar Hem luisteren, het van Hem verwachten. Dus het is belangrijk. Die gezindheid. En als tweede staat erbij eensgezind zijn in de gemeente. Alle dingen, dat is mijn gedachte toch, die niet te maken hebben met de uitleg, met de verklaring van het woord van de Heere God, zijn bijzaken. En dat zou alleen de hoofdzaak moeten zijn. En die bijzaken onderworpen als ik iets de gemeente inbreng, wat niet in de schrift staat. En het schaadt de gemeente, het schaadt de eenheid, de eensgezindheid, dan moet ik mijn mond houden. Want het bouwt het niet op. Als het wel zo is, moeten we ons onderwerpen aan onze nederigheid. Soms dan moeten we onze eigen wil onderwerpen aan onze nederigheid. We achten de ander uitnemender dan onszelf. Dat is wat ons geleerd wordt in het woord van de Heere God. Maar vaak gaat het alleen maar op als er iets gedaan moet worden. Dan achten we de ander uitnemender. Maar als we iets willen, dan moeten wij. Zachtmoedigheid. Uiteraard eensgezind in de uitleg van de schrift. Daar hebben we geen enkele ruimte. We nemen het woord van God zoals we het ontvangen hebben. We lezen wat er staat. We geloven wat er staat. En dan ga je ook ontvangen wat er staat. Heel duidelijk de opdracht van Paulus en de Heer. Maar we hebben er meer nog bij nodig. Want als we niet goed kunnen onderscheiden, dat was het eerste. Als we niet de eensgezindheid kunnen handhaven. En wanneer we de gezindheid van Christus niet hebben, dan komen we niet toe aan het vierde. En het vierde is dat wij als gelovigen, als gemeente, tot eer en heerlijkheid behoren te zijn van onze God. Heeft de Heer onze God heerlijkheid aan u, aan mij persoonlijk, aan ons als gemeente? We hebben de gezindheid van Christus nodig. Eén zijn met zijn wil. Ondergeschikt aan zijn wil. Zoals ook de Heer Jezus zelf leerde. Het gebed, u kent het allemaal, het onze Vader. Uw wil geschieden. Stel nou dat de Heer Jezus had gezegd dat nou laat mijn wil gebeuren. Ik denk niet dat hij naar het kruis gegaan was. Ja, het is haast ondenkbaar, want hij was zo één met de wil van zijn Vader. Maar ik kan me niet voorstellen dat de Heer vrolijk fluitend zich liet geeselen. Daar zat die eenswillendheid met de Vader bij. En wij moeten de gezindheid van Christus hebben. En hij bad uw wil geschieden. Dus ook in ons leven moet de wil van de Heer vorm, gestalte, inhoud krijgen. En er is een andere weg, die staat in Filippenzen 2 vers 21. Want zij zoeken allen hun eigen belangen. Niet die van Christus Jezus. Dus er staan twee groepen tegenover elkaar. Zij die de wil van de Heer zoeken en zij die hun eigen belang zoeken. Nou, waar staan wij? Waar staat u? Waar sta ik? Als wij de wil van de Heer zoeken, de weg van de Heer gaan, dan is dat, 2 vers 12, tot heerlijkheid van God de Vader. Daar gaat het om. Daar hebben we over nagedacht en toen kregen we het over Timotheus en Aphroditus. En we zagen hoe de gezindheid van Christus in hun leven tot uiting kwam. En het werden gezegende levens. En toen gaf Paulus zichzelf als een voorbeeld. Wat hij allemaal bereikt had binnen het Jodendom. Wauw, zou je haast kunnen zeggen. En hij zegt, ik zeg het maar, het is stront. Want zo staat het in het Grieks. Vuil is netjes vertaald, maar hij heeft de zin van Christus gepakt, gekregen. En nou beginnen wij. En dan schrijft die apostel, wees met elkaar mijn navolgers. Sommigen vinden Paulus een tikje arrogant. Mijn navolger, wat denkt hij wel? Nou, Paulus is niet arrogant, hij is voluit geestelijk. Een ongeestelijk mens, die zal dat misschien niet begrijpen of niet willen begrijpen of niet willen aanvaarden. En die waren er in zijn tijd. Ze waren er de geschiedenis door en ze zijn er ook vandaag. En ze verzetten zich tegen Paulus en tegen de dingen die hij schrijft. Leggen dat naast zich neer, het was Paulus maar, hoef ik niet meer zo serieus te nemen, enzovoort. Maar Paulus die is een geestelijk mens. En die weet wat zijn doel is en die roept op, wees mijn navolger. En ik ben zo vrijmoedig het u te vragen, wees mijn navolger. Want wanneer u mijn navolger bent, dan bent u een volgeling van Christus. U bent geen perfect mens. Dat ben ik ook niet. En dat was Paulus ook niet. En dat zullen in onze hoedanigheid hier op aarde natuurlijk ook nooit worden. Maar ik volg Paulus na in datgene wat zijn leven bepaalt. En zo mag u mij navolgen in datgene wat mijn leven bepaalt. En dat is mijn liefde voor de Heer Jezus. Nee, er komt geen schoutenkerkje of secte of weet ik wat allemaal. Het gaat om de navolging van de Heer Jezus. En wat ik hier zeg, is niet vreemd. Paulus zegt in vers 17, wees met elkaar mijn navolgers. Dus dat is het eerste, wees nou mijn navolger. En dan zegt hij ook, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot voorbeeld hebt. Dus Paulus die zegt eigenlijk, naast mij zijn er ook nog anderen, waar het om Jezus Christus gaat in hun leven. Volg dat toch na. En strek je uit naar die gezindheid van Christus. En laat die eensgezindheid sterker worden. Weten onderscheiden waarop het aankomt. Dan schrijft Paulus ook dat we het oog gericht moeten houden op hen die zo wandelen. Ik zei dat al. Maar het gaat me nu even om dat woordje wandelen. Zoals u ons tot voorbeeld hebt. We moeten letten op mensen als Paulus en anderen die in dat spoor gaan. Nou, dat wandelen heeft natuurlijk niks te maken met een wandeling door het bos. Of een ommetje door de wijk. Of over de hoofdstraat of weet ik waar we overal gezellig kunnen wandelen. Maar het heeft te maken met onze manier van leven. Dit wandelen wat de apostel hier gebruikt, heeft te maken met de richting die je aan je leven geeft. Welke richting geven wij aan ons leven? Dwalen we maar een beetje rond? Is het onbepaald, onbestemd? We staan 's morgens op, nou, we zullen het wel zien. Is een nieuwe week beginnen, we wachten maar af. Of hebben we een doel? Iedere dag en iedere week opnieuw streven we iets na. Houden we iets voor ogen. Daar komt het weer. Wat is dan de gezindheid? Want dat bepaalt dan je dag, dat bepaalt je week, je maand, je jaar, je leven. Als het om richting gaat, roept de apostel ons op navolger te zijn van hem en van anderen die ook zo leven in de gezindheid van Christus. Paulus zegt verder, het oog gericht houden op hen die zo wandelen, zoals u ons tot voorbeeld hebt. In het Grieks staat een woordje dat u allemaal wel kent. Dat is hier vertaald door voorbeeld. Er staat typos, type, zeggen wij. Je kunt iemand zien en je zeggen dat is typisch. Er eentje van Schouten. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Want hij lijkt wel erg op zijn vader of op zijn moeder. Dat herkennen wij, dat woordje. Het gaat dus om een voorbeeld. Het gaat dus eigenlijk om een indruk, letterlijk. Loop je door het zand, dan laat jouw zool een indruk in het zand achter. Kijk maar achterom, je ziet het. Krijg je een stomp op je arm, wordt het misschien een rode of een blauwe plek. Want het laat een indruk achter. Nou, dat is de betekenis van het woordje voorbeeld, typos, type, indruk, voorbeeld. En het gaat dus om de indruk die Paulus maakt, die Henk Schouten maakt, die wij allemaal moeten maken. Wat laten wij achter? Wat wordt van ons herinnerd? Wat wordt van u en van mij gezien als het meest kenmerkende en het essentiële van het leven? Wat voor indruk maken wij op de wereld? Wat zijn onze footprints, om het eens actueel moderner te zeggen? Er is een groot risico dat ons leven, onze manier van leven, hiermee botst. Een leven dat niet in de gezindheid van Christus is, dat is een leven dat in de gevarenzone zit. Heb je hem? Zonder de gezindheid van Christus zit je in de gevarenzone. Leest u volgende twee verzen maar mee. Want velen, ik heb er dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen niet als een voorbeeld van Christus, maar als vijanden van het kruis. Dat is nogal een tegenstelling. Hun einde is het verderf. Hun God is hun buik en hun eer in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Wandelen als vijanden van het kruis. Dat bepaalt dus de richting. Vijandschap, ongehoorzaamheid, hoe wil je het noemen? Ten aanzien van de dingen van de Heer. Dit is niet gericht aan het humanistisch verbond. Niet aan een politieke partij van welke kleur dan ook. Het is niet geadresseerd aan de leiders van welke godsdienst dan ook. Maar aan de gemeente van Jezus Christus. U kunt dus als christen toch wandelen. Niet overeenkomstig, nee, zelfs tegenover. Je gezindheid kan toch haaks staan op de wil van God. Als ik daarop mezelf zou betrappen, hoe erg zou ik dat vinden? Dat ik mijn wil zo heb ontwikkeld dat het anders is dan de wil van de Heere God. Dan kun je mooie vrome woorden spreken. Je kunt fantastische liederen neurien. Maar dan ben je niet in de gezindheid van Christus. Ben je een vijand van het kruis. Wanneer we dit serieus nemen, en dat moeten we doen, dan beseffen we te meer dat we het woord van God moeten onderzoeken en dat wij ons leven door dat woord moeten laten bepalen en sturen. Het woord van God, de Heilige Schrift, moet onze levensstijl bepalen, moet de indruk zijn die wij in de wereld achterlaten, niet de bijzaken, maar de hoofdzaak, vijanden. Oorspronkelijk staat daar een woordje dat in de basis haat dragen betekent. Dat is waar vijandschap natuurlijk altijd mee te maken heeft. Het ontwikkelt zich en dan krijg je dat hele diepe vreselijke. Paulus zegt het onder tranen. En waarom? Hij weet hoe het afloopt. Hun einde is het bederf. Paulus zegt hoe het met die mensen afloopt. Het Griekse woord bederf wil niet zeggen dat het ophoudt. Ons bestaan houdt nooit op. Alleen de vraag is waar breng je het door? In het bederf. Er staat dus in het Grieks een woordje en dat kom je ook tegen in Openbaring 9 vers 11. En daar staat, en zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. En Apollyon, dat is precies het woord bederf in het Grieks. De verderver. De verwoester. Het einde dus van deze mensen, die de wil van God negeren, is dat ze in handen vallen van de verderver, van de verwoester. Ik snap dat Paulus dat met tranen zegt. En ik heb ook tranen. Als ik ook zie hoe wij soms met bijzaken bezig zijn. En ik zeg het ook naar thuis. Dat moeten wij achter ons laten. Want we kunnen wel eens verkeerd uitkomen. Apollyon, verderver. Hoe komt het nu dat mensen verloren gaan, vijanden van het kruis, heeft te maken met gezindheid. Ik blijf erop hameren. Ik heb hier zoveel maanden geleden niet voor gekozen. Ik wist niet dat we hier nu zo zouden zijn. Maar het heeft te maken met de gezindheid. En wat zien we van deze mensen? Hun God is hun buik. Hun eer is in schande. Zij bedenken aardse dingen. Nou, we gaan het even bekijken. God, hun God is de buik. Een God af God moet gediend worden. De gezindheid van die mensen is dus ook om hun afgod de buik te dienen. Denk er maar eens over na. We willen een gevuld buikje hebben. Sommigen hebben dan ook een heel mooie ronde gevulde buik. Nou, dat bedoelt apostel natuurlijk niet. Bedoeld wordt dat we voor de dingen van het leven gaan. We kunnen heel veel goeds in onze buik stoppen. Maar het komt er allemaal weer uit. Zo leven veel mensen. Ze schrapen van alles naar zich toe. Maar de honger blijft leeg. De leegte van de welvaartsstaat ligt als een duistere deken over deze wereld. En men schreeuwt het uit. Het vuur en geweld. En reacties daarop. Opvallend is dat het woordje buik in het Grieks ook hol betekent. Plat materialisme. Hebben houden. Egoïsme puur sang. Hun eer in hun schande. Is niet zo ingewikkeld om te begrijpen. Het zijn dingen waar normale mensen zich voor zouden schamen. Maar de gezindheid van onze wereld, van deze mensen, is vaak ook schande. Onze wereld is zo geperverteerd dat je niet eens meer mag noemen of je wordt aangeklaagd voor, noemt je het allemaal maar op. Dingen die vroeger alleen in duistere kamertjes in het donker gebeurden, vinden nu voor de camera plaats en iedereen kan mee genieten. Het wordt steeds duidelijker wat de gezindheid is van een mens zonder Christus. De schaamlappen zijn afgegooid en de vijandschap naar het kruis neemt toe. U hebt het denk ik niet meegekregen, maar ik zag van de week een videofilm en daarin werd getuigenis gegeven in Amerika, een man in de open lucht getuigde van Jezus Christus. Hij werd gedood. Door het publiek om hem heen. Misschien is het nog niet zo ver hier in Europa. Maar bij kerken, we weten het, vrouw van 60 jaar en anderen, en een priester doodgeschoten voor zijn kerk, nu weer. Die vijandschap. Ze bedenken aardse dingen, dat is dan het derde punt. En hier wordt de kloof tussen hen die de gezindheid van Christus hebben en zij die dat niet hebben, wel duidelijk. Het bedenken van aardse dingen, opmerkelijke zin eigenlijk, komt niet tot uiting in onze vertaling, maar goed. Het heeft te maken met het gericht zijn op de dingen van deze aarde, maar ook met eenstemmigheid daarin. Dus een diepe gedachte in zo'n eenvoudig zinnetje. Het heeft te maken met het streven van de mensheid, los van God. En die eenstemmigheid van de mensheid deed mij denken aan de torenbouw van Babel. Daar zien we ook hoe de mens, los van God, nog maar één ideaal had. Zij willen hun naam maken op aarde, ze willen groot worden op aarde en dat streven ze na. En dat is nog altijd het streven van de mensheid los van God. One world, one faith. Dat is de nieuwe wereldorde. Het nieuwe normaal. Weet u wie de term het nieuwe normaal heeft bedacht? Wie het eerste in de mond heeft genomen? geeft te denken. Een president van de Verenigde Staten, Obama. Genesis 11 leert wat het streven van de mens is. De mens was met zijn eigen toko bezig, zonder God. Zonder besef van een heilige. Hoe vast verankerd zitten wij aan de wereld, ook in de kerken? Hebben wij de tentpinnen niet vaak diep in de grond geslagen? Paulus schrijft dat onder tranen. En dan gaat hij het over hen hebben die de gezindheid van Christus hebben. En ik hoop over u en over mij. Paulus zegt tot hen die Christus kennen, ons burgerschap is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Duidelijk toch, aardsgezind of hemelgericht. Wat is het? Wat is ons burgerschap? Nou, ik heb een paar vertalingen naast elkaar gelegd. Kijken wat er zo gezegd wordt. De Nieuwe Lutherbijbel zegt maar, onze wandel is in de hemel. De Peshitta, dat is een Aramese vertaling, zegt, ons werk is echter in de hemel. Holman, een Engelse vertaling, zegt, but our labors are in heavenly things. Statenvertaling, maar onze wandel is in de hemelen. De Authorized Version, King James Version, dat is de statenvertaling van Engeland, zeg maar. For our conversation, dat vond ik wel een aardig. Ons gesprek, onze conversatie is in de hemelen. De NBG zegt, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. De NBV, nieuwe Bijbelvertaling, maar we hebben ons burgerrecht in de hemel, de jongen. Want ons burgerschap is in de hemelen. Willy Brocht, katholieke vertaling. Maar ons vaderland is in de hemelen. En Darby, gaan we weer naar het Engels, die heeft het over de Commonwealth, de gemene best. Allemaal vertalingen die ons leren van die andere werkelijkheid. Die blijkbaar toch breed gezien mag worden. Hoe komt het nu dat de vertalers zo verschillend zijn? Ja, ik denk, ik neem een voorbeeld. En ik neem het woordje net. Wat kun je met een net doen? Kun je vissen doen. De vissers op de Noordzee. Ik heb als jongetje van 8, 9, 10 jaar in de Muiden gewoond. Vriendje van mij, zijn vader, had zo'n boot. En daar gingen we af en toe naartoe. En die netten, en hij boekte dat ook. Dus met een net kun je vissen vangen. Ja, je bent iemand die de Nederlandse taal leert. En je hebt net in het woordenboek gekeken. En daar staat dat net netjes betekent. Dus hoe moet je dat gaan vertalen? Dat is wel lastig. En je kunt natuurlijk ook zeggen, dat ging maar net. Dan heb ik toch drie totaal verschillende verklaringen, uitleggingen van het woordje net. Dus vertalen is altijd wel een beetje lastig, dus je moet op zoek gaan. En ik denk, ja, wat staat er nou eigenlijk in die oorspronkelijke taal? Dat staat politeia, mag u weer vergeten, maar letterlijk is dat burgerschap, polis, stad, staat, waar je woont. Vandaar dat wij ook politie hebben, politiek kennen enzovoort. Nou, zoals wij dus op aarde maatschappelijke verbanden hebben, zo zijn die er dus ook in de hemel. Dus eigenlijk is het ook weer niet zo moeilijk. We zijn niet aardsgericht. Niet de dingen van de wereld boeien ons, maar we strekken ons uit naar de hemel, de hemelse. Paulus had al aan de Colossenzen ook geschreven, 3 vers 2 en 3. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven. U bent gestorven. Wedergeboren. U bent gestorven. Uw leven is met Christus verborgen in God. Daar gaat het naartoe, omdat het oude aardse leven gestorven is. En we een nieuwe gezindheid hebben. En nu leert de apostel ons over die zaligmaker, dat wij hem verwachten. Verwacht u de zaligmaker? Stel dat de zaligmaker vanmiddag komt, 3:15. Moet u dan nog niet even snel? Leven wij met een reële verwachting? Bepaalt dat ons gedrag, onze gezindheid? Veel mensen dat denken dat de zaligheid hier op aarde te vinden is. Of ze denken dat Biden daarvoor garant staat. En anderen denken, nee, het is Trump die daarvoor staat. En zien een heiland in Poetin of in Xi of in Erdogan. Of een stukje dichter bij huis, dan hebben we Jette Klaver. Jette natuurlijk, Klaver, Rutte, Baudet, Wildert, Ascher, hoe weten ze allemaal. Natuurlijk, de wereld en het land moet bestuurd worden. En natuurlijk mag je blij en dankbaar zijn wanneer je in dit land redelijk veilig leeft, kan leven met welvaart. Maar we moeten niet aards denken, want die buik wordt nooit vol. Buik in, buik uit. Onze toekomst is verankerd in de hemel. Daar is ons vaderland, onze gemene best, hoe wil je het noemen. En ik vind het woord burgerschap mooi. Het omvat ons leven straks bij onze Heer. Uit de hemel verwachten we onze zaligmaker. Hebt u enig idee wat die zaligmaker die uit de hemel komt, die wij verwachten, wat hij komt doen? Enig idee, we verwachten hem toch? Ik hoop tenminste dat u een beetje verwachtend bent. We verwachten de zaligmaker, maar wat komt hij nou eigenlijk doen? Hebt u daar een idee bij? Ik hoop het wel, want het staat in de Bijbel. Hij staat namelijk, Paulus schrijft het ons hier, er is veel meer te zeggen dan wat hier alleen staat, maar Paulus schrijft hier, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Hebt u dat alvast genoteerd? De zaligmaker komt en die zal ons vernederd lichaam veranderen. Ja, als je 20 bent, heb je misschien nog niet zo door dat je lichaam vernederd is. Maar tegen dat je de 70 nadert of daar al boven bent gekomen, dan besef je dat je lichaam vernederd is. Je hebt de strijd tegen de rimpels verloren. Je kunt natuurlijk je haar verven, maar die handeling alleen al geeft aan dat je ouder aan het worden bent. Je kunt botox spuiten, weet ik waar, misschien tijdelijk met aardig resultaat, maar je springt niet meer over de sloot. Het wordt misschien tijd om Bela te bellen of Yarden om de laatste dingen vast te leggen. En wat rest is dat ons lichaam, en ik zeg het maar, gegeven wordt aan de maden die je tot op het bot kaal vreten. Als dat geen vernedering is van het lichaam. Maar er komt iemand die zal dat vernederde lichaam verheerlijken. Is dat niet geweldig? Ik vind dat fantastisch. Er is iemand, Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is een van die geweldige dingen die de Heer Jezus komt doen. Wanneer hij uit de hemel komt, gaat de hemel open. En hij neemt de smaad, de vernedering weg. Daarom noemen we hem ook onze zaligmaker. Hij maakt zalig. Daar staat eigenlijk redder, bevrijder. We worden bevrijd uit die banden van die donkerte. De vernedering. Er is veel over te zeggen. Vernederde lichaam. En dan krijgen we hemelsburgerschap. En één ding weet ik absoluut zeker. Daar is geen corona. Ik weet het absoluut zeker. We zullen met heerlijkheid gekroond worden. Ik stelde de vraag, wat komt de zaligmaker doen? Om ons vernederd lichaam te veranderen. Waarin? Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Hebt u mee? Onze vernederde toestand gaat helemaal anders worden. Het wordt gelijk aan zijn verheerlijkt lichaam. Dat is het perspectief. Hoe ziet dat eruit? Matteüs 17 vers 2. Wij hebben het dan over de verheerlijking op de berg. En hij, de Heer Jezus, dus onze zaligmaker, werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Heb je het? Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Wauw. Straks lopen we er geweldig bij. die drie apostelen daarbij, Petrus, Johannes en Jacobus, die hebben al iets geproefd van die heerlijkheid. Die gedaanteverandering, stralend als de zon, straks zullen wij stralen. In de natuur heb je natuurlijk een beeld daarvan, want je ziet het steeds in de beeld, maar je hebt die lelijke beestjes, die dan ook al van die haartjes hebben, hè, en daar kun je allemaal vreselijke jeuk van krijgen. Rupsjes noemen we dat. Maar ze veranderen en het worden vlinders. Dus een beeld in de natuur, veel meer te noemen. Blijft één vraag. En die is toch wel ernstig. Wie neemt u tot voorbeeld? Wie neem jij tot voorbeeld? Vijanden van het kruis. Het einde van het leven is verderf. Apollyon is dan de verderver die hen opwacht. Of mensen als Paulus, die weet hebben van de burgerschap in de hemel. Een heerlijke verandering die gaat komen. Voor hen die die gezindheid van de Heer hebben. Bevrijder, redder, zaligmaker of verderver, verwoester. Wat is de gezindheid van u? Ik hoop dat u navolger bent van Paulus. En in dit opzicht ook een beetje navolger van Henk Schouten. Maar voor alles volgeling bent van Jezus Christus. Dan hebt u perspectief. Geprezen zijn naam. Amen.